Hey, wij zijn Joey en Dave,
cabaretduo en broers.
En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling.
En er zijn nog heel veel kaarten.
Nee, dat moet je juist niet zeggen.
Laatste kaarten! Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd.
Dat meen je niet.
Ja, dat zei mama.
Oh.
Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl.
Een Astrolabs podcast.
Je wordt al een half jaar best wel wat dikker, best wel wat kilo's erbij. Hoe heb ik dat nou niet kunnen zien?
Thijs Jemig, wat doe je boos tegen mij? Waarom ben je zo boos? Terwijl ik ben boos, hij is niet boos, maar nu vind ik dat hij boos is tegen mij.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En zo ja, beviel het. Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Launsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus, en nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet zo'n voorbeeld van wat je liever niet wilde weten over jezelf waarschijnlijk.
Ja.
Want we gaan het hebben over verdedigingsmechanismen. Wat heb jij voor patronen ingebouwd die jou helpen en of tegenwerken? En waar komen die patronen vandaan? Waar zijn ze goed voor? En hoe kun je ze stoppen als ze je tegenzitten? Ja. Verdedigingsmechanismen dus. Afweer.
Ja, wordt wel leuk. En ik ben wel benieuwd ook naar wat onze verdedigingsmechanismen zijn, Thijs.
Ja.
Daar gaan we het ook nog natuurlijk over hebben.
Zeker. Ik denk dat ik de neiging heb om dingen te intellectualiseren.
Je meent het.
Of te rationaliseren. Oh, dat is geen verrassing voor jou.
Nee, dat is wel duidelijk. Maar
wat zijn jouw verdedigingsmechanismen?
Ja, daar komen we zo nog op. Dat is de teaser. Dat is de teaser.
Dit is toch de teaser? We zijn toch nu bezig met
teaser. Oké. Bij mij minimaliseren ook en rationaliseren.
Ja, precies. Ja. Er is geen
onder
probleem.
Andere.
Er is geen probleem als je maar doet als er, dat er geen probleem is.
Precies. Beetje ontkenning misschien ook. Who knows?
Ja, over ontkenning gesproken.
Ja, god.
We moeten het er even hebben.
Daar moeten we het even over hebben, ja.
Verkiezingen, ja. En dat zit zo. Zul je denken, dat is alweer een paar weken geleden.
Dat klopt.
Klopt ook wel, want de vorige keer... We hebben natuurlijk een aflevering helemaal gewijd aan verkiezingen. Daar zaten vervolgens nog twee afleveringen tussen. Maar inmiddels... is dit de eerste aflevering die we opnemen na de verkiezingsuitslag. Dus die hoor je pas een week later of anderhalve week later. Maar wij zitten nog midden in het nieuws van de verkiezingsuitslag van voor ons dus vorige week.
Ja, hoe was dat voor jou, Thijs?
We hebben het in die verkiezingsspecial toen gehad over je niet laten leiden door angst in je keuzes.
Mm-hmm.
Nou, men heeft niet geluisterd, zullen we maar zeggen. hebben we nog zo ons best gedaan. Dit is relativeren, denk ik. Of rationaliseren.
Dat sowieso, ja. En ook een beetje de blame bij de ander leggen in plaats van jezelf. Hè? Dat is wat links misschien sowieso een beetje doet. Aangezien, als je het hebt geluisterd, heb je ook gehoord dat wij allebei GroenLinks PvdA gingen stemmen.
Ja.
Dat is er... voor GroenLinks PvdA is er dan tweede partij. Maar het is misschien niet helemaal wat we hadden verwacht. Ik was er ook wel een beetje... Ik moest er wel even bijkomen daarna. En ergens, weet je wel... Kijk, we kunnen natuurlijk de mensen die op PVV gestemd hebben... dan heel erg gaan blamen. Maar ergens is links natuurlijk ook gewoon zelf te verwijten. Of kan je onszelf ook gewoon verwijten dat we... Wij schetsen gewoon niet echt een mooi en rooskleurig toekomstbeeld... waar mensen op willen gaan stemmen, denk ik.
Nee.
Het is allemaal dood en verderf en we moeten minder... Maar dan niet wat Wilders zegt, maar minder in de zin van minder vlees, minder rijden, minder vliegen, minder vakanties, weet je wel. We moeten ons best wel restricten om de klimaatcrisis natuurlijk. En ergens is daar natuurlijk is daar wel een punt in. Heeft links daar natuurlijk een wetenschappelijk punt in. Alleen dat schetst niet wat er dan achter de horizon ligt. Wat dan? En wat komt er dan nog een keertje een goede dag? Of blijven we altijd in die nare... tussen aanhalingstekens situatie dan zitten. En ik denk dat daar heel veel mensen een beetje wars van zijn.
Dat denk ik ook. Maar gelukkig hebben we natuurlijk in Nederland een meerpartijenstelsel. Dus het gaat niet altijd over rechts tegen links. Ik ben het helemaal met je eens met deze analyse. Het is natuurlijk een analyse die heel veel wordt gemaakt bij links momenteel. Of bij mensen die links zijn. Hè, van hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe hebben we dat antwoord niet klaar gehad daarop? Het klopt ook allemaal wel. Aan de andere kant... als mensen niet links hadden willen kiezen... hadden ze ook best wel een aantal andere partijen kunnen kiezen... in plaats van deze schofterige partij. Er is natuurlijk geen enkele reden geweest om per se extreem rechts te moeten stemmen. Ik had er ook nogal buikpijn van. Eigenlijk iets waar ik al 20 jaar bang voor ben. Dat extreem rechts in het torentje terechtkomt, is nu bewaarheid geworden. Ik heb er wel wat buikpijn van. Dus een fascist aan de macht.
Ja, maar dan ga ik nog even verder rationaliseren. Ik denk dat het misschien nu ook wel... Nu gaat hij laten zien wat hij dan echt waard is mogelijk. En dan zien we zijn echte kleuren. Dus ik zie het ook misschien wel op die manier positief in. Dat het misschien wel dan of omdraait. Of dat we toch zien, dit werkt dan ook niet. Of is misschien niet de ultieme. En misschien komt er wel wat goeds uit. Who knows? Ik heb geen idee. Ik ben wel benieuwd en nieuwsgierig.
Nou, het enige dat er goeds dat eruit zou kunnen komen volgens mij is nu nieuwe verkiezingen. Maar goed, ik denk niet dat je blij moet zijn met een Poetin-vriend in het torentje.
Nee, daar ben ik ook niet
heel onder andere. Nee. Ik ben nogal bang over wat er gebeurt. Ik had ook een beetje een gekke ervaring met die verkiezingsuitslag. Want ik zat bij een diner... georganiseerd door een paar vrienden van mij, die een kok en een biersommelier, die hadden iets georganiseerd waar je dan een kaartje voor kon kopen. En dan kon je aan een grote tafel zitten en dan met mensen die je niet kende. En dan kreeg je een hele maaltijd.
Okay.
Ik had een beetje de gekke ervaring dat er dus, we waren zo aan het eten vanaf een uurtje of acht al. Om een uurtje of negen kwamen die exit polls binnen. En ik was de enige aan tafel die daar echt van ondersteboven was, zeg maar, hè. Dus ik merkte echt dat ik daar behoorlijk buikpijn van had, van wat er dan was gebeurd. En de PVV met verve de grootste was geworden, zeg maar. En dat werd zo een beetje gerationaliseerd door die tafel. En men ging toch gewoon weer redelijk snel door. Oh ja, politiek. Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van politiek. Maar toch goed dat Wilders nu eindelijk een keer aan de macht komt. Haha. Deze mensen hadden net van daarvoor een soort van betoogd van... als mensen andere mensen uitsluiten, dan moeten we die mensen niet, hoor. En dan was dit blijkbaar geen enkel probleem. Die gingen ook over 5 minuten, na 5 minuten weer door met praten over...
Hele andere
ditjes
dingen.
En datjes, zeg maar. Het gewoon business as usual. De man die tegenover zat vond het dan wel fijn dat Sylvana Simons uit de kamer was, want dat was toch wel een vervelend persoon.
Oké.
Ik werd ook gelijk geconfronteerd met hoe toch een heel ander deel van het land hier tegenaan kijkt.
Ja.
Dat baart me wel enige zorgen. En ook nu, laten we zeggen, in de media, in wat je ziet over hoe hier gesproken wordt, is het ook allemaal business as usual. Er wordt wat gebakkeleid over verkenners die dan fucking fraudeurs blijken te zijn. Come on, man. Hoe fucking verzin je het?
Nu, op het moment dat we het opnemen, is Plasterk aan zet.
Ja.
Ben benieuwd.
De volgende keer gaan we het over narcisme hebben. Nou, ik ben heel daar kunnen we het best wel. Hè? Dus daar is natuurlijk ook wel wat over te zeggen in verband met zijn rol als verkenner, zullen we zeggen.
Yep.
Maar het verbaast me eigenlijk hoe snel men doorgaat met business as usual. Terwijl er echt wel iets aan de hand is, hoor, jongens. Wake up, zou ik zeggen.
Ja, we gaan het zien.
Einde rant. Goed,
mooi.
Maar daar gingen we het dus niet over hebben.
Nee, we gaan het wel over hebben.
We gaan het hebben
over
hoe je omgaat met lastige gedachtes, met dingen die gebeuren die je eigenlijk niet per se zelf wil voelen.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft ook nog wel een mooie link dus naar de verkiezingsuitslag.
Zeker weten.
Maar we willen... Dit is er eentje, een onderwerp uit jouw koker. Verdedigingsmechanisme. Wat was de reden dat je dacht, we gaan die eens bespreken?
Ja, dit is gewoon heel erg interessant, denk ik, om bij jezelf te herkennen welke verdedigingsmechanismen je inzet en welke er allemaal zijn. Want er zijn een hele hoop.
Ja.
Dus dat maakt het ook al boeiend om over te praten. Ik denk dat heel veel mensen, als ze daar wat meer bewuster van worden, ook gewoon wat beter mee om kan gaan. Want heel veel van die verdedigingsmechanismen, die zijn aan de ene kant dus een beetje goed voor je. Die kunnen je behoeden voor bepaalde gevaren. Je filtert daarmee ook een beetje de werkelijkheid voor jezelf. En aan de andere kant kunnen ze ook doorslaan en dan echt je tegenzitten. Ook in relaties met anderen, maar ook gewoon met jezelf. Dat je misschien dingen aan het wegdouwen bent, wat je eigenlijk gewoon zou moeten voelen of gewoon even doorheen zou moeten. En anders gaat het, als je dat te lang volhoudt, die verdedigingsmechanisme, komt dat later een keertje terug.
Ja.
And will bite you in the ass, zeg maar.
Ja, dus als we het over verdedigingsmechanismen hebben, dan hebben we het waarschijnlijk waar veel mensen het over hebben, als ze het hebben over je patronen als mens. Hè? Patronen die je misschien moet doorbreken als ze niet voor je werken. Maar dit zijn dus manieren om jezelf eigenlijk te verdedigen tegen dingen die je niet wil voelen.
Ja.
Om het zo maar even te zeggen. Dus dat is waar we het vandaag over hebben. Er zijn heel veel verschillende specifieke van die verdedigingsmechanismen die eigenlijk iedereen wel herkent van zichzelf of van anderen, maar die super interessant zijn om toch even door te nemen. Maar misschien is het goed om voordat we daar aan beginnen even iets meer context te geven.
Yes.
En ik dacht, misschien is het goed om even te beginnen bij een stukje Freud.
Ja, tuurlijk.
Ja, want tuurlijk. Als je het over Freud kan hebben, dan moet je het over Freud hebben, zou ik zeggen. Dus als je aan een psycholoog, het prototype psycholoog, psychotherapeut denkt, dan denk je waarschijnlijk aan Sigmund Freud, want dat is ongeveer de allerbekendste psycholoog ever.
Is de OG, hè?
De OG. Original
gangster van precies, psychologie.
Die praktiseerde zo. Daarvoor zaten natuurlijk ook nog wel een aantal psychologen. En daarna is ook een heel psychologieveld geopend, zeg maar. Maar nou ja, Freud praktiseerde zo rond 1900. Iets daarvoor, iets daarna was hij bezig met nadenken over hoe psychologie werkt. En eigenlijk het grote, Freud is eigenlijk min of meer de ontdekking van de praattherapie.
Ja.
Dus dit, als je problemen hebt, dat je daarover kunt praten en dat je daarmee problemen ook wel kunt oplossen. Dus dat was eigenlijk komt dat idee uit de koker van Freud. Hij had ook een aantal nogal vreemde ideeën.
Zeker.
Zullen we ook nog wel terugkomen. Maar hij heeft toch een aantal dingen zeg maar geponeerd en ontdekt die we nog steeds als wijsheid en als kennis in de psychologie aannemen. Ook een aantal dingen die we dus hebben weggegooid in de jaren, maar toch ook wel een aantal dingen waarvan we nog steeds zeggen, zo werken mensen.
Mm-hmm.
En een van de grootste ontdekkingen van Freud is dat wij niet de rationele wezens zijn die wij denken te zijn. Dus wij denken dat we dingen doen om een bepaalde reden. Wij denken dat we inzicht hebben in onze eigen drijfveren als mens en motivatie. Maar, zegt Freud, dat is waarschijnlijk niet zo. Dus een hele hoop van waardoor jij gedreven wordt als mens, van wat je wil, waar je naartoe wil, je doelen, heb je eigenlijk zelf niet per se door waarom dat zo is. Die zitten in je onbewuste. Dus je hebt dingen waar je bewust van bent en je hebt ook een hele hoop dingen waar je niet bewust van bent die wel spelen. En daarin worden we onder andere nogal bepaald door onze kindertijd. Dus wat we meemaken in onze kindertijd heeft heel veel invloed op wie we later in het leven zijn. Op hoe we over onszelf nadenken, wat we ervaren. En een deel daarvan is dus wat je kunt terughalen. Je kunt denken, ja, ik ben, wat zullen we hier zeggen? Ik ben een beetje conflictvermijdend, omdat vroeger mijn ouders conflict niet prettig vonden. Dus dat nooit mocht of zo. Maar een hele hoop van die dingen zijn juist niet bewust, die zijn onbewust. En daar hebben we dus maar beperkt invloed op.
Zeker.
Dus om een voorbeeld te geven, dus je hebt waarschijnlijk, als je een partner hebt, dan kun je waarschijnlijk wel nadenken over waarom je met die partner bent. Dan heb je wel een lijstje van dingen voor. Dat is een leuk persoon, heeft humor.
Lief, zorgzaam.
Precies, ja. Allerlei argumenten die je daarvoor hebt. We passen gewoon goed bij elkaar. En dat zijn allemaal bewuste motivaties om bij een persoon te zijn. Maar het zou ook best kunnen dat je ook een aantal onbewuste dingen hebt waardoor je bij je partner bent. Die misschien nog wel zwaarder wegen dan al die bewuste keuzes of argumenten. Bijvoorbeeld dat je partner heel erg op je vader of op je moeder lijkt.
Dat is altijd zo naar om te horen.
De classic is dat.
Maar dat gebeurt echt, ja.
Ja, ja. Dus er zijn natuurlijk mensen die het hun partner heel erg kwalijk nemen dat ze de hele tijd een conflict hebben of ruzie hebben. Maar het zou ook best kunnen zijn dat die mensen juist ook onbewust opzoeken dat ze de hele tijd ruzie hebben. Dat ze iemand hebben die een beetje streng voor ze is of die vaak boos is, omdat ze daar op de een of andere manier iets uithalen.
Precies.
Dus dat zijn zo van die onbewuste drijfveren om iets te doen waar je niet per se inzicht toe hebt. En volgens Freud was dat dus, we gaan even niet, denk ik, die persoonlijkheidsstructuur. Dat gaat een beetje, dat voert een beetje ver. Dus laten we zeggen, de onbewuste drijfveren die mensen hebben, die vallen uiteen bij Freud in eigenlijk twee categorieën. Uh-huh. Je hebt de eros. Uh-huh. Dus je hebt een drang naar liefde en naar seks en naar samensmelting met mensen. En naar een soort creatieve kracht. Dat is allemaal wat Freud onder eros schaarde. En dan heb je de andere drift. Driftencategorie bij Freud is thanatos. Je hebt ook een doodsdrift, een vernietigingsdrift. Dus ook heb je een bepaalde drift om dingen kapot te maken of ruzie te maken of geweld, dood. Die kant hebben wij als mens ook.
Is daarom ook misschien wel dat we vaak ook bij een of andere soort superheldenfilm vaak de de slechterik ook wel heel erg interessant vinden.
Precies, we hebben een soort fascinatie voor die kant van het leven. En zie ook Halloween, spookhuizen, horrorfilms. Dat vinden we toch, dat vinden we een beetje eng, maar toch ook wel fascinerend.
Het trekt ons heel erg aan.
Ja, ja, precies. En die kant zie je natuurlijk ook als er oorlog is. Zie je die kant ook nogal naar boven komen bij mensen. Hè? En ook bij groepen mensen. Dus ik denk dat het ook heel zinnig is om te snappen dat je die drift toch wel ergens in je hebt. Ondanks dat je dat misschien niet wil of dat je dat niet netjes vindt. Maar dat je, als je dat echt helemaal probeert weg te drukken en te doen alsof dat niet aan de hand is, dan krijg je problemen. Want dat is uiteindelijk waar die verdedigingsmechanismen vandaan komen. Ik kom er bijna hoor, naar het mini-college over Freud. Wanneer ontstaat er nou een probleem volgens Freud? Op het moment dat je iets voelt waarvan je eigenlijk vindt dat je het niet moet voelen.
Of mag voelen.
Precies, ja. Of dat je iets voelt waarvoor je eigenlijk schaamt, zeg maar. Hè? En in de tijd van Freud, dat was dus de Victoriaanse tijd, met nogal wat strenge regels over seks bijvoorbeeld. En dan moest je allemaal kuis zijn en braaf zijn. Dus wat zijn patiënten dan vaak meemaakten, tegenkwamen, is dat ze heftige erotische gevoelens hadden. In de richting van iemand waarvan dat helemaal niet acceptabel was als ze dat hadden. En daar schaamden ze zich zo voor dat ze dat niet probeerden te voelen uit alle macht. Dat is zo'n voorbeeld van hoe dan een conflict optreedt. En op het moment dat je iets voelt dat je eigenlijk niet mag voelen en dat je probeert je heel hard weg te stoppen, dan krijg je problemen, volgens Freud.
Ja.
Dan word je gefrustreerd en dan komt het er op een andere manier uit.
Ja.
Nog even een ander voorbeeld om dat wat duidelijker te maken. Ik gebruik in een college dat ik hier over geef, dat is het voorbeeld van een serie die heet In Therapie.
Oh ja?
Heel interessant om te kijken trouwens. Die kan je nog terugkijken. Het is een Nederlandse serie gebaseerd op een internationale serie over de therapiepraktijk, zeg maar, waarin een therapeut. En dat is in de eerste serie is dat Jacob Derwig. En de tweede serie is dat Peter Blok. Super interessante, leuke acteurs. Steeds sessies hebben met cliënten. En je volgt dan zo'n sessie in zo'n aflevering. Super vet.
Mm-hmm.
In een van die cliënten, dat is een man die net in de oorlog is geweest. Dus iemand die in Afghanistan heeft gevochten. Gevechtspiloot was. Een aanval heeft uitgevoerd gebaseerd op verkeerde informatie, blijkt achteraf. En daar heeft hij een school opgeblazen.
Holy shit.
En daar kampt hij nu mee. Maar wat ook blijkt in die therapie, op het moment dat de therapeut er een aantal vragen naar stelt, dat er eigenlijk ook nog een ander probleem sluimert. Namelijk dat deze man eigenlijk vanaf het begin van zijn leven al heel erg bang is geweest voor zijn vader, die nogal een autoritair figuur was. Dus dat komt eigenlijk, dat is vaak wat psychologen natuurlijk ook doen. Je komt met een bepaald probleem bij een psycholoog en is altijd de vraag, is dat het probleem dat nu eigenlijk speelt? Of speelt er eigenlijk op de achtergrond een ander probleem die maakt dat dit probleem zo groot is?
Juist.
Nou ja, daar blijkt een conflict te zijn van deze man met zijn relatie met zijn vader, waardoor hij altijd het gevoel heeft gehad, ik moet mezelf opblazen, ik moet mezelf de stoerste maken. Ik moet mezelf verharden, zeg maar. Hè?
Ja.
Daar ontstaat nou een conflict, omdat hij eigenlijk heel veel verdriet heeft en schaamte over wat er is gebeurd. Maar hij moet van zichzelf ook heel stoer zijn.
Ja.
Het is ook zo'n onbewust conflict dat dan er op de een of andere manier uitkomt. En als dat dus gaat wringen, dan krijg je problemen. Misschien zelfs zo groot dat je vastloopt in je leven en naar hulp toe moet.
Ja, en die problemen die kunnen zich best wel uit in allemaal verschillende manieren. Dus sommige mensen die krijgen... die kunnen dan in depressie vallen. Of we hebben het ook over burn-out gehad. Misschien is dat er ook een.
Ja.
Maar ook allemaal verschillende soorten stoornissen. Maar ook bijvoorbeeld somatische of dus lichamelijke klachten. Sommige mensen die ervaren heel veel hoofdpijn. Of sommige mensen krijgen best wel wat darmklachten. Dus er zijn ook wat van die auto-immuunziekten zelfs gekoppeld aan eigenlijk... Dat het psychologisch eigenlijk niet goed is. Dus mensen kunnen dan, de dokters kunnen dan eigenlijk niet echt wat vinden. Maar dan blijkt het toch eigenlijk dus een psychologisch ding te zijn. En als dat dan... in hele goede sessies uiteindelijk toch een beetje verholpen wordt...
Ja.
Dat dan ook die darmklachten bijvoorbeeld ook echt verdwijnen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat alle darmklachten natuurlijk psychologische dingen komen... Nee. Of migraine of hoofdpijn daaruit komen, maar het zou wel eens kunnen.
En in de tijd van de Freud was dat dan... behandelde ook mensen met vage somatische klachten... waar dan geen oorzaak voor te vinden was. En die heeft het bijvoorbeeld ook wel over hysterische blindheid, zeg maar. Hè? Dus mensen die... gewoon letterlijk, en dat
worden,
is, Freud heeft daar een aantal prachtige theorieën over, hè, die dingen niet willen zien in hun leven en die dan, laten we zeggen, echt het gevoel hebben dat ze blind zijn, terwijl daar geen fysieke oorzaak van is.
Ja.
En dat heeft eigenlijk een psychologische oorzaak.
Ja. Ja, super interessant. Ja. Dus nou ja, en dan zie je dus ook uiteindelijk wat hij en wat Freud dan ook probeerde te doen, is heel erg uiteindelijk dat dus naar boven halen. Dus wel dat bewust maken.
Ja.
En dat deed hij dan ook door de dromen te interpreteren.
Ja.
Mensen laten vrij associëren, zodat mensen gewoon gaan praten. En net zolang totdat er dan uiteindelijk die onbewuste dingen opeens naar boven poppen, zeg maar.
Ja, want dat is natuurlijk best lastig. Want als het onbewust is, hoe krijg je het dan? Hoe kunnen mensen erover praten?
Precies.
Want als mensen erover kunnen praten, dan is het dus niet onbewust, maar bewust.
Yes.
Dus je moet eigenlijk omweggetjes verzinnen.
Ja.
Slimme technieken bedenken, waardoor je dat onbewuste af en toe aanraakt. Ja. En dat dus bewust kunt maken.
Ja.
En dit is ook de reden dat die psychoanalytici over het algemeen echt geobsedeerd zijn met dromen bijvoorbeeld. Want het idee is, in je dromen komt je onbewuste af en toe naar boven kijken.
Ja.
Of inderdaad, als je een associatie doet. Hè, dus dan soms kan je door een bepaalde opdracht te doen, zorgen dat dat onbewuste even de kop op doet. En dan weet je als therapeut, ha! Hebbes,
ja,
daar
zitten we. En noemen ze ook van die Freudiaanse besprekingen. Wat letterlijk dus van Freud natuurlijk komt. Van dat, of de Freudian slip.
Ja.
Dus dat iemand iets per ongeluk zegt. Dat er iets uitkomt wat ze... bedoelden ze eigenlijk een ander woord. Maar eigenlijk bedoelden ze wel dat oorspronkelijke woord wat ze dan toch hadden gezegd. Dus dat, weet ik veel, dat een, een woord lijkt op... wat ze eigenlijk iets normaals willen zeggen, maar dan lijkt het heel erg op sekswoord. En dan zeggen ze dat per ongeluk. Ik kan even geen voorbeeld bedenken.
Ja, het klassieke voorbeeld is, je staat in een rij bij een begrafenis van iemand die je eigenlijk niet onbewust niet mocht. En je zegt, je wil zeggen gecondoleerd tegen de nabestaande, maar je zegt per ongeluk gefeliciteerd.
Ja.
Een klassiek voorbeeld van een Freudiaanse verspreking. En het idee is dus, en dat is het hele idee waar ook later al die therapieën uitkomen, die overigens minder zweverig zijn en minder onbewust zijn gaan worden door de jaren heen. Maar toch, het idee is, als je dan praat erover en je maakt dus die onbewuste conflicten bewust, dan heb je er inzicht in. En op dat moment is ook die, laten we zeggen, die energiebotsing en die frustratie die je hebt, die komt dan aan de oppervlakte. En door erover na te denken en over te praten, lost dat conflict op. Dus dan krijg je ook niet meer dat symptoom dat je hebt of dat probleem. Ja. Dat je hebt. Wat niet betekende dat Freud vond dat je alleen maar super gelukkig moest zijn. Freud zegt zelf, en dat is mijn favoriete quote, denk ik, vanuit de psychologie. Heeft hij het over het doel van therapie. En daar zegt Freud over: het doel van therapie is hysterische misère te veranderen in gewoon ongeluk. Dat is het doel van de... Ja. Dus, laten we zeggen, pathologisch ongeluk, pathologische problemen vervangen door het ongeluk van alle dag. Dat is eigenlijk wat Freud zegt.
Ja, dat is ook wel mooi, hè? En het is ook natuurlijk logisch. Kijk, er zijn erge dingen die er gebeuren en daar mag je best wel pijn voor voelen, maar het is niet de bedoeling dat je daar gewoon echt achterlijk slecht door gaat voelen, maar gewoon normaal slecht, inderdaad.
Ja.
Precies dat. Dus
je
dat
moet
wel...
gewoon normaal kloten voelen in plaats van pathologisch kloten. Yes. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. Ja. Nou goed, dus dat even als nogal lange inleiding op die afweermechanismes. Want die zijn dus wel interessant. En wat zijn die afweermechanismes? Een manier om dingen die je niet wil voelen, of die onbewuste conflicten, of dingen waar je niet, die je niet onder ogen wil komen, om die op een andere manier te kanaliseren.
Ja.
Eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze zijn.
En dus, vaak ook zijn dat dus veel van die complexe gevoelens die dus heel erg lastig te vereenzelvigen zijn ook. Dus je haat iemand, maar je houdt ook van iemand tegelijkertijd.
Ja.
Iemand doet iets wat je eigenlijk heel erg afkeurt. Van dat kan niet door de beugel gaan. Maar tegelijkertijd hou je ook van die persoon om wat voor reden dan ook. En dat maakt zo. Dat is eigenlijk is het prima om allebei de gevoelens te voelen. Alleen in ons hoofd matcht dat dus niet altijd. En heb je het idee dat je een kant moet gaan kiezen. Dus dat je, en dat doe je soms dus ook heel erg onbewust. Dus dat je denkt, eigenlijk vanwege bijvoorbeeld, stel dat je een goede vriend van je heeft zomaar op straat iemand een map verkocht. Ja, dan denk je, wat een eikel, weet je wel. Maar ja, tegelijkertijd hou je misschien ook wel op een bepaalde manier van die vriend. Maar dan kom je dus in conflict met jezelf. Van ja, shit, wat moet ik nu voelen? Moet ik het nou heel erg afkeuren? Of moet ik nou diegene steunen en achter ze rug hebben, no matter what? En dat maakt het dan heel lastig. En het ding is, uiteindelijk hoef je niet per se te kiezen. Maar mag het er ook allebei zijn? Je mag diegene ook afkeuren terwijl je ook van diegene blijft houden, zeg maar. Mm. En dat vinden mensen heel vaak heel lastig, omdat je toch het gevoel hebt dat je dan een keuze moet maken en een mening moet hebben of iets dergelijks.
Ja.
En dit gebeurt dus allemaal ook onbewust en dat maakt het heel erg lastig.
Ja, precies. Het zijn dus manieren om te gaan met dat soort situaties waarin complexe gevoelens of tegenstrijdige gevoelens of dingen die er niet mogen zijn of dingen waar je voor schaamt optreden.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om? Dat is de vraag.
Ja.
En die komen dus deels uit het werk van Sigmund Freud.
Ja.
Maar jij hebt ook opgezocht dat daarna de dochter van Sigmund Freud, namelijk Anna Freud, dat nog heeft doorgezet en daar echt wel een aantal nog aan heeft toegevoegd.
Ja, dus waar Sigmund Freud eigenlijk best wel wat van die verdedigingsmechanismes waarschijnlijk wel heeft gezien, heeft hij ze niet heel, heel expliciet benoemd. Behalve dat hij ze een soort van meer, ja, hij heeft er geen naampjes specifiek aan gegeven. Dat heeft zijn dochter dus gedaan, Anna Freud. Dus die heeft echt gezegd, oké. Dit patroon wat iemand doet, wat Sigmund Freud dan ook wel had gezien, daar kunnen we een naam aan geven. En dat noemen we dan bijvoorbeeld, nou, iets als ontkenning is een hele bekende.
Ja,
Zullen we gewoon doen?
Ja, laten we het gewoon doen. Dan gaan we later nog wel even hebben over wat moet je nou met deze informatie.
Precies.
Hè? Want het is de vraag of je die altijd moet veranderen of dat je die moet laten zitten.
Laten we even wat voorbeelden geven, dan wordt het wat duidelijker.
Wat voorbeelden geven, ja. Dus dit is inderdaad het spelletje herken je eigen afweermechanismes.
Ja.
Als
je erin hoort, Thijs, dan mag je zeggen, ja, dat heb ik.
Bingo. Ja.
Ik zal ook wel bingo doen.
Ontkenning had jij het over.
Ja, dus ontkenning is een van de eerste en de meest bekende, denk ik ook wel. Is dat je eigenlijk dus de realiteit die er is, gewoon gaat ontkennen van nee, het is er niet. En vaak zei bijvoorbeeld in de oldschool rouwproces is altijd het eerste, de eerste fase. En die fases die kloppen voor geen meter, maar de eerste fase.
Stages of grief.
Ja, dat klopt dus niet. Maar de eerste fase zou dan ontkenning zijn, waarbij je dan bijvoorbeeld hoort dat iemand overleden is en dat je dan plots overleden is en dat je dan zegt, nee, dat kan echt niet. Daar geloof ik niks van.
Ja.
Weet je wel? Dat is die ontkenning. Dat is gelijk al de realiteit ontkennen.
Weten dat je een ernstige ziekte hebt, maar dat eigenlijk gewoon doen alsof dat niet aan de hand is.
Ja.
Zeg maar, hè?
Dus misschien daar een goed voorbeeld. Ik heb zelf teelbalkanker gehad en ik was er snel gelijk bij. Toen ze het weghaalden, was het knoppeltje al 1 centimeter groot. Toen zei ik, oh, dat is best wel groot. Toen zeiden die dokters tegen mij, nee hoor, dat is best klein. Wij krijgen soms mensen hier binnen die hebben een tumor in hun bal van 10 centimeter.
Check.
Ik zeg, hoe kan dat nou? Dat is enorm. Dat voel je toch zitten. Ja, maar dan willen ze niet naar de dokter gaan of denken ze dat het wel weer voorbij gaat. Nou, dat is typisch ontkenning.
Ja.
Niet willen onder ogen willen zien dat het mogelijk iets heel ernstigs is en het dan maar laten en niet naar de dokter gaan. Dus dat is, nou, dat kan dus in sommige gevallen letterlijk dodelijk zijn als je daar niks aan doet.
Ja.
Dus zo erg kan zo'n ontkenning dus ook bijvoorbeeld.
Ja, dus, inderdaad, nu je dit zegt, dan denk ik, ik heb dit volgens mij wel meegemaakt toen ik een tijd in mijn leven best wel een beetje dikker werd.
Mm.
En dat ik dat eigenlijk pas heel laat door had.
Ja.
Dat ik dan achteraf dacht, ja, maar dit wist je toch al. Je wordt al een half jaar best wel wat dikker, best wel wat kilo's erbij. Hoe heb ik dat nou niet kunnen zien?
Ja.
Nou, ontkenning.
Ja.
Ja, of een ander bekend voorbeeld is, hè, stel dat je met je partner bent en je gaat uit elkaar. En dan kun je nog bijvoorbeeld heel lang blijven volhouden naar jezelf en de buitenwereld toe. Dat je even een tijdelijke break hebt. Terwijl je eigenlijk ergens wel weet, dit was het dan dus.
Ja.
Zeg maar, hè?
Of je gaat zeggen naar de buitenwereld, nou, hebben we dit besloten. terwijl duidelijk de ander was.
Ja.
Dus dat is één. Nou, okay,
dan verplaatsing.
Verplaatsing is de volgende. In het Engels noemen ze dat displacement. Is dat je, nou, hè, de baas is boos op jou. Dat is ook een bekende. De baas is boos op jou. En dan ga jij de hond schoppen thuis.
Ja.
In plaats van dat je dus boos wordt terug op de baas. Omdat hij iets heeft gedaan of zo. Word je boos op je vrouw. Of je gaat het afreageren. Op mensen die er eigenlijk niks mee te maken hebben.
Precies, dus degene die eigenlijk het adres is van jouw woede, zeg maar. Hè? Degene op wie je woede zich richt, dat kan je op de een of andere manier niet. Dus die woede kun je niet uiten. Dus je verplaatst die woede naar iemand anders. Je gebruikt eigenlijk iemand anders als boksbal voor die woede, bijvoorbeeld.
Ja,
hè?
Ja zeker.
Dat hoeft niet alleen woede te zijn, kan ook over andere dingen gaan.
Het kan ook verdriet zijn, uiteraard, of iets anders. Maar je gaat het dus op iets anders, op iemand anders afreageren.
Ja.
En dat is natuurlijk niet altijd even handig. Hè? Je ziet het ook vaak dat, nou ja, als partners bijvoorbeeld flinke ruzie met elkaar hebben, dat dan de vader of de moeder boos wordt op de kinderen. Of dat gaat afreageren op de kinderen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel sneu, want die kinderen hebben er vaak niks mee te maken.
Nee, precies.
Of de hond. Dus doe dat dus niet. Schop niet je hond.
Ja.
De volgende.
Sublimatie.
Ja, dat is een wat mooiere variant, denk ik. Of een wat
positievere variant. Ja, dit is de afweermechanisme dat ik eigenlijk alleen maar doe natuurlijk. Doe alleen maar
tuurlijk sublimatie. Doe jij dat, ja. Alleen maar ontkenning again.
Wat is nou sublimatie? je hebt dus iets dat je eigenlijk niet accepteert van jezelf, of dat er niet mag zijn, of waar je je voor schaamt, of een neiging of een drift om iets te doen dat eigenlijk niet mag. Wat doe je dan? Je vindt eigenlijk een betere manier of een sociaal geaccepteerde manier om die drift alsnog te kunnen botvieren.
Geef eens een voorbeeld.
Bijvoorbeeld, als je merkt dat je eigenlijk wat agressieve neigingen hebt of wat sadistische neigingen, dat je graag mensen pijn doet, ja, dan kan het natuurlijk niet, want dan ben je crimineel. Hè? Dus ja. Als je je botviert, die drift botviert in de maatschappij, tenzij je bijvoorbeeld fysiotherapeut wordt. Waarmee ik natuurlijk niet zeg dat alle fysiotherapeuten sadisten zijn. Maar wel dat een geaccepteerde manier is om soms door mensen een klein beetje pijn te doen. Als dat nodig is, mensen juist te kunnen helpen.
Ja, ja. Of een of andere sporttrainer zijn die een beetje, sadistische neiging ook heeft. En dan dat kan ook misschien wel ook bij jezelf zijn. Hè, dat je bepaalde masochistische neigingen hebt. Dus dat je eigenlijk jezelf op een bepaalde manier pijn wil doen. En dan ook naar de sportschool gaat. En jezelf echt flink onder druk zet en hard gaat sporten. Wat misschien uiteindelijk wel weer goed voor je is. Dus dat kan ook een manier zijn. Dus dit is een beetje een positievere variant.
Ja, of natuurlijk. Misschien het is met een trauma dat je hebt, of groot verdriet dat je ergens over hebt, daar dan bijvoorbeeld een boek over schrijven. Zodat je iets doet met dat verdriet of die
ja.
of
en jij bent vaak boos, toch, Thijs?
Ik ben vaak boos.
Dus schrijf iets van je af,
sublimatie
toch?
Is eigenlijk mijn is wat ik dan doe met mijn boosheid. Ik probeer te kanaliseren op een positieve manier. Lukt niet altijd.
Nee.
Lukt niet altijd, maar dat is ik probeer het wel.
Volgende, dissociatie. Dus dat je dan eigenlijk jezelf loskoppelt van de gebeurtenis. Ja. Die er is geweest en zegt, ja, ik was er niet bij, of ik heb dit niet meegemaakt, of ik probeer er niet aan te denken. Of het lijkt een beetje op ontkenning ook in die zin, maar dat je het echt loskoppelt van jezelf.
Zeg maar. Ja, dus er gebeurt iets en je wil niet dat dat gebeurt, maar het overkomt je toch.
Ja.
Dan heb je een mechanisme waarbij je eigenlijk je beleving loskoppelt van de realiteit. Eigenlijk, hè? En dat is... Dus dan heb je het natuurlijk over hele serieuze zaken. Maar dat is wat je vaak hoort bijvoorbeeld bij mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ja. En daar niet onderuit kwamen of daar niks aan konden doen op dat moment. Die zeggen dan, ja, ik was er wel bij, maar geestelijk was ik er niet bij. Ik was eigenlijk geestelijk uitgecheckt. Of ik zag mezelf van een hele grote afstand wat er gebeurde en ik voelde niet wat er gebeurde.
Ja.
Zeg maar. Dat is dissociatie.
Ja.
Ja.
Volgende, projectie. Die kennen ook denk ik wel veel mensen... Wordt ook veel genoemd ook. Misschien ook wel soms te pas en te onpas.
Ja.
Maar dat is dus dat je eigenlijk je emoties of dat conflict op een ander projecteert. Dus dan zeg je, hè, stel dat jij heel erg boos bent.
Ja.
Dat je dan zegt dat je dan tegenover iemand zit. En dan zeg je, nou Thijs, dus ik ben boos. En dan zeg ik, Thijs, jemig, wat doe je boos tegen mij? Weet je, waarom ben je zo boos? Terwijl ik ben boos, hij is niet boos. Maar nu vind ik dat hij boos is tegen mij.
Ja.
Dat gebeurt ook trouwens veel in de therapiekamer waarbij... De cliënt boos is en dan denkt dat ik als therapeut dan boos reageer tegen ze. Terwijl dat helemaal niet zo is. En dan moet ik ook zeggen van, nou, maar kijk eens in mijn ogen, zie ik er boos uit? En dan kijken ze, oh nee, eigenlijk niet. Weet je? En dan opeens komen ze tot de realisatie, oké, dus wie is er nou eigenlijk boos?
Ja.
Oh ja, ik. Oh ja. En dan...
Ja, dus je eigen gevoelens op iemand anders plakken eigenlijk. Ja. Hè? Dus,
als het is projecteren als een beamer, straal je die af op iemand anders. En nu is de ander dus...
Ja, dus je mag iemand niet en je denkt vervolgens... ja, die persoon zal mij wel niet mogen. Zie je wel?
Ja.
Die vindt me onaardig.
Ja,
terwijl het eigenlijk ondertussen... En jij had nog een specifieke vorm van projectie,
ja,
toch?
Dus je hebt ook... Dat is een beetje een uitgebreide versie daarvan. Dat heet projective identification of projectie-identificatie. Het is een beetje hoe ga je dat in Nederland zeggen? Maar wat je dan heb je het zo stevig dat je die projectie doet... dat jij het dus als persoon zijnde niet echt meer voelt... maar de ander ook echt dat wordt. Dus... Jij wordt dan ook echt boos op mij. Zeker als ik natuurlijk heel vaak tegen ga zeggen... jij bent echt boos op mij. Dan kan het zomaar zijn dat je ook echt boos op mij gaat worden... en ik niet.
Ja, nu wel, ja.
Ja, precies. Of het kan ook zo zijn... een beetje een stommer voorbeeld misschien... maar als ik bijvoorbeeld mijn sleutels kwijt ben... En ergens maak ik misschien me daar wel een beetje zorgen om... maar ik ga dat op anderen projecteren. Dus ik ga anderen erbij halen van ik ben mijn sleutels kwijt. En dat opeens daarna de last een beetje van mijn schouders afzakt... Omdat jij dan bijvoorbeeld echt je zorgen gaat maken dat mijn sleutels kwijt zijn en zo ook echt gaat zoeken. Dus nu ben jij aan het zoeken, terwijl ik eigenlijk het probleem heb. Weet je, nou, dat doen sommige mensen dus ook wel eens. Zie je misschien ook wel eens voorkomen bij mensen met narcisme, die vaak hun problemen ook projecteren en de ander het probleem laten zijn en het ook het probleem gaan voelen van ik moet het nu oplossen voor de ander of ik moet de narcist pleasen.
Ja.
Omdat de narcist eigenlijk op een bepaalde manier echt gepleased wil worden.
Ja.
Dus die is ook wel interessant.
Ja, of je kent vast wel mensen die sociale interacties zo ongemakkelijk vinden, dat als je dus in een groep bent met die mensen, dat sociale interacties ook echt heel ongemakkelijk worden.
Ja.
Omdat iedereen voelt dat die persoon het zo ongemakkelijk vindt en zich dus ongemakkelijk gaat voelen. Daarom.
Ja, en uiteindelijk is dan de grap ervan, is dat de persoon die dus projecteert, uiteindelijk minder het ongemak voelt.
Ja.
Omdat de rest allemaal ongemakkelijk is. Dus dat is heel raar fenomeen. Nou, okay.
Het is dus een heel werkzaam verdediging.
Het werkt als een malle, maar of het heel goed is de vraag natuurlijk.
Laten we nog een paar doen.
Ja, ja.
Rationalisatie?
Ja, dus dat is wat ik net ook een beetje aan het begin deed. Hè. Dus eigenlijk iets gaan beredeneren of het goed gaan praten, wat misschien eigenlijk niet goed is. Zo van, ja, weet je, met Wilders, joh, misschien komt dat wel goed. En dat is ook een beetje minimaliseren zit daar ook een beetje in. Maar het soort van gaan uitleggen en irrationeel gedrag gaan goed praten.
Ja.
Dus dat gebeurt ook heel vaak als je iets koopt dat eigenlijk misschien veel te duur is. En dat je dan achteraf gaat, ja, maar het is gewoon een hele goede auto. Terwijl je hem eigenlijk gekocht omdat hij gewoon een pooierbak is.
Dat hij heel stoer is.
Dat hij heel stoer is. Nee, maar hij heeft ook goede airco en hij rijdt zo zuinig. Ja, lul. Het is gewoon een patserbak, weet je
wel. Ik heb dit wel eens als ik een nieuwe telefoon moet aanschaffen bijvoorbeeld. Als ik denk dat dat handig is, dan kan ik voor mezelf heel goed rationaliseren dat een goede keuze was.
Precies.
Terwijl ik had echt niet die telefoon met die 26 camera's en al die enorme functies nodig. Dat heeft niemand nodig, zeg maar. Dus dat is gewoon, laten we zeggen, rationalisatie.
Nee, en jij deed ook dus intellectualiseren. Wat is daar dan het verschil mee? Weet je dat?
Ik denk, volgens mij is intellectualiseren dat je iets akeligs voelt en er dus een soort abstracte, laten we zeggen, intellectuele verklaring voor hebt.
Ja, wat theorie erbij gaat plakken ook.
Ja, precies. Dus ik heb wel eens dat ik me gewoon geschoffeerd voel door iemand. Maar dan denk ik, ja, kijk nou waar het met de wereld heen gaat. Mensen worden gewoon steeds asocialer en dat heeft te maken met hoe we in de maatschappij met elkaar samenleven en zo. Terwijl ik me eigenlijk gewoon erg geschoffeerd voel door iemand die iets heeft gedaan, zeg maar. Hè?
Precies.
Intellectualisatie.
Precies. Misschien nog een paar beetje kort noemen die wel leuk zijn, die je misschien wel herkent en die best wel dingen als weglachen ook. Hè? Dus er zijn wel eens mensen die zetten dan een glimlach op terwijl ze heel boos zijn. Dat is ook een manier om die boosheid eigenlijk niet te voelen terwijl ze hem wel echt hebben. Maar ook huilerigheid kan ook een, dus dat je eigenlijk niet echt verdriet voelt, maar en misschien juist wel boos bent, maar daarover gaat huilen eigenlijk. Dus de boosheid uit in een soort huilgedrag of een beetje weepiness, weet je wel. Dat is ook eigenlijk een manier om niet echt naar je boosheid misschien wel toe te gaan. Sommige mensen gaan brabbelen. Sommige mensen gaan heel veel andere onderwerpen aansnijden om maar weg te blijven van het hoofdonderwerp.
Ja.
Dus noem je
verwarring
ook
wel, zijn.
Noem je ook wel diversificatie. Dus echt probeer dan weer elke keer op een ander onderwerp springen en niet het onderwerp. Hè, dus je moeder is overleden. En dan gaat iemand, oh ja, je moeder is overleden. Ja, inderdaad. Maar goed, op het werk gaat het ook niet echt lekker. En dat je het dan daarover gaat hebben, weet je wel. Ja. In plaats van over je moeder. Nou, dat zijn ook wel interessant. Maar ook passiviteit. Of passief-agressief doen zien we natuurlijk ook heel veel. Humor, dat is dan misschien wel weer een positieve. Sommige mensen die kunnen er grapjes over maken. Maar dat is eigenlijk ook een manier van eigenlijk je gevoelens misschien wel een beetje naar de achtergrond drukken. Dus ook toen ik bijvoorbeeld die ziekte kreeg, ja, ik ging er een blog over schrijven die best wel grappig was. Ook een manier om het uit te gooien bij mij op een bepaalde manier, maar ook om het een beetje humoristisch in te gaan zien, want ja, het is wel grappig dat je nu, ja, dat je hebt nu maar één bal en weet je wel, dat is, ja, daar kan je allemaal grapjes over maken.
Ja, dan ben je grapjes van andere mensen al voor.
Precies, dat helpt natuurlijk ook op die manier.
Ja.
Altruïsme of is ook eigenlijk misschien wel een verdedigingsmechanisme. Dus ook een beetje dat sublimatie, iets voor de ander gaan doen, maar ook voor de ander zorgen om maar niet voor jezelf te zorgen. Dat zie je vaak een beetje bij de loodgieter lekt de kraan, maar ook zie je dat bij zorgprofessionals die dan heel goed voor anderen kunnen zorgen, maar niet zo goed voor zichzelf. En dat is ook een manier om het dan wel heel erg bij de ander te doen, maar niet goed voor je, letterlijk voor jezelf te zorgen of je eigen emoties te voelen.
Ja.
Wat is nog meer een leuke?
Zelf aanval of zelfdisqualificatie, zou ik zeggen.
Ja, die zie je heel veel.
Dus als je iets niet zo handigs hebt gedaan, daar heel erg over zeggen. Oh, ik heb het zo vreselijk onhandig gedaan en dit doe ik toch elke keer. En waarom overkomt mij dat allemaal? Wat heb ik dat ontzettend stom gedaan? Waardoor andere mensen jou dus gaan verzekeren dat het zo erg allemaal niet was, zeg maar.
Ja, ja, maar ook gewoon echt die self-attack. En zonder dat je echt hoopt dat iemand anders dat dan voor je gaat oplossen, maar door heel erg... Dus als je eigenlijk iemand heeft jou iets naars aangedaan, door dan jezelf heel erg de schuld ervan te gaan geven.
Ja.
Van ik had niet daar moeten zijn, of ik had niet die opmerking moeten maken, waardoor ik klap in mijn gezicht kreeg. Ik heb het fout gedaan, ik heb het niet goed gedaan. Terwijl, hallo, iemand anders heeft jou een klap gegeven. En is het dan, weet je wel, is het echt wel zo realistisch om jezelf daar zoveel van de schuld van te geven? En dat zie je ook bij heel veel mensen die depressief zijn, die gaan zichzelf ook de schuld geven van het feit dat ze depressief zijn. Van ik moet toch gewoon normaal doen. Waarom kan ik hier niet uitkomen? Weet je wel? Ik ben gewoon niet goed. Dat helpt je niet uiteindelijk om ook uit die depressie te komen. Want je maakt het alleen maar erger daarmee ook.
Ik denk typisch ook wel zo'n voorbeeld dat ook wel in de praktijk van Freud veel kwam. Hè? Dus mensen die zich echt schaamden en schuldig voelden. En je kunt inderdaad je hele leven lang je schuldig voelen om bepaalde andere dingen niet te hoeven voelen. Dus dat is wel interessant om dat te onderzoeken waar dat vandaan komt. Ik had er ook nog een paar die ik nog even wilde noemen. Compensatie vind ik al een interessante. We gaan het volgende week hebben over narcisme. Maar ik denk dat daar best wel iets aan de hand is. Hè, dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld heel klein voelt. Yes. En dat is manieren verzint om jezelf veel groter te maken. Ja. Bijvoorbeeld door een hele luide motor te kopen. En daar dan op een zomeravond door een stad mee te toeren. Terwijl iedereen zijn ramen open heeft. Terwijl je eigenlijk je egootje nogal klein is.
Lekker is dat.
Precies. Ik zeg niks over jou. Ik weet dat jij ook een motor hebt.
Ik heb ook een luide... Nou, niet zo luid. Ik heb een dempers op, maar ik...
Je hebt mensen die juist echt expres hun motor zo luid mogelijk maken, dat iedereen het kan horen, zodat iedereen weet, daar is die persoon. Ja. En dat zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben met het feit dat de eigenwaarde niet zo hoog is.
Ja. De compensatie. Ik ben een beetje klein van stuk. Ik noem mezelf soms ook wel eens met een Napoleon-complex. Dus ik doe mezelf groter voor dan ik ben door heel erg luid te schreeuwen en veel stampij te maken af en toe. Terwijl dat is allemaal overcompensatie natuurlijk. Ja.
Nog een andere mooie vond ik regressie.
Ja.
Dus regressie is eigenlijk op het moment dat er iets spannends gebeurt of iets akeligs gebeurt, dat je mentaal gezien teruggaat naar een eerdere fase in je ontwikkeling.
Ja.
Dus een soort klassiek voorbeeld daarvan is, stel nou, een jongen of een meisje gaat naar de middelbare school op zijn 12e. Een jongetje gaat op zijn 12e naar de middelbare school, vindt dat eigenlijk heel erg spannend en begint dan weer te duimen. Terwijl dat eigenlijk bijvoorbeeld bij een aantal ontwikkelingsfases daarvoor hoort. Maar het is blijkbaar zo spannend dat het dus een regressie optreedt naar een eerdere ontwikkelingsfase.
Ja, je valt een beetje terug. Ja,
ja, en dat is vaak ook, dat heb je wel eens als je ruzie hebt met mensen, heb je ook wel eens dat je regressie hebt. Dat mensen echt een soort kleuterlijke boosheid kunnen ervaren.
Ja,
en helemaal niet meer redelijk zijn.
Stampvoetend en de deur gaan slaan en dat soort dingen.
Ja, dus eigenlijk hoort dat helemaal niet bij volwassen een discussie voeren. Maar omdat de spanning zo hoog oploopt, treedt dus een regressie op.
Ja, zit een beetje, een beetje die agressieve neiging, dat is ook weer een ander, noemen ze acting out.
Ja.
Dus dat je dan inderdaad overdadig hard gaat schreeuwen of echt stampij gaat maken. Terwijl, je kan gewoon ook normaal boos zijn. En dat helpt. En dan kan je zeggen, en het kan zelfs zich uiten bijvoorbeeld in bij bijvoorbeeld hooligans die echt op straat met elkaar zin hebben om te gaan knokken. Is eigenlijk ook een soort vorm van acting out waarbij je dan lijkt alsof je een soort van wel je boosheid ervaart. Dus kan je, maar ik voel mijn emoties toch. Ik ben toch boos, daarom ga ik dat soort dingen doen. Maar dat overmatig in zo'n agressieve neiging dat doen, of bijvoorbeeld vuurwerk afsteken in vuilnisbakken en dat soort dingen, is eigenlijk ook een manier om je boosheid ook weer niet echt te voelen, maar dat dan lekker te botvieren op iets anders, op een niet gezonde manier.
Ja.
Welke is nog leuk? Oh ja, deze vind ik ook wel.
Laten we nog eentje doen.
Eentje, ja. Deze kom ik best ook veel tegen in de therapie-sessies. En die is best wel lastig om mee om te gaan. Dat is namelijk een soort duo-vorm. Dat heet compliance and defiance. Of meegaandheid en tegenwerken. Dus wat dan cliënten dan doen is heel erg soort ja en amen zeggen richting mij als ik iets voorstel om te doen. Omdat ze dan soort van... ze gaan dan mee in mijn voorstel. Maar ondertussen zijn ze mij heel erg hard aan tegenwerken. Dus gaan ze het bijvoorbeeld expres niet doen. Dus ja. Een voorbeeld daarvan is dat ik dan... En nou ja, ze willen eigenlijk wel geholpen worden op een bepaalde manier. En dan moeten ze bijvoorbeeld bij mij een kennismakingsformulier invullen. En dan pas kan de therapie eigenlijk starten. En dan, ze willen het ergens wel heel graag. Maar dan gaan ze expres niet. En dan zeggen ze tegen mij, ja, ik ga dat kennisformulier zo snel mogelijk invullen. En dan doen ze het niet. Expres. Maar niet dat ze het echt bewust expres doen, maar... Ja, ze gaan dan toch tegen mij inwerken, omdat ze dat conflict voelen van... Ja, eigenlijk wil ik ook weer niet, hè, dat is een beetje dat destructieve zelf, die Thanatos. Eigenlijk wil ik niet geholpen worden, maar ergens wil ik wel geholpen worden. En dat zit zo in de mix, ja. Dat ze dan het niet gaan doen.
En wat doe je dan?
Ja, dan is het jammer, weet je wel. Dan kan ik dat soort van terugbrengen. Ja, als je dan, weet je wel, ja, je kan ook het kennismakingsformulier niet invullen, dan kunnen we niet starten. En want misschien gaat het gewoon ook wel niet werken door de therapie te volgen. Ja. En dan komen ze weer in conflict met zichzelf en dan gaan ze het vaak wel weer doen. Dus dat is heel interessant, maar heel moeilijk om mee om te gaan. Want het is ook moeilijk om te spotten of iemand, als ik dan zeg, nou, wat voel je daarbij? Dan gaan ze ook zeggen, ja, ik voel daar wel bepaalde emoties bij, terwijl ze die eigenlijk niet voelen.
Ja.
En dat, maar ze zeggen het van wel, want ze willen meegaan in mijn verhaal.
Ja.
Heel moeilijk is dat. Maar goed, hele interessante.
Dan doe ik er gewoon ook nog eentje.
Ja, natuurlijk.
De laatste, conversie. Is nog wel een mooie.
Ja.
Hebben we het net al een beetje over gehad. Hè? Dus soms mentale problemen uiten zich als fysieke problemen. Maar dat heb je bij conversie ook. Hè? Dus dan je hebt bijvoorbeeld, je bent erachter gekomen dat je baan kloten vindt. En dat je baas een lul vindt. Maar in plaats van dat je dan ontslag neemt, merk je dat je... Dat is niet hoe je dat oplost. Maar je merkt wel steeds vaker dat je ontzettende hoofdpijn hebt als je over je werk nadenkt. Bijvoorbeeld, dat is dan zo'n een fysieke uitingsvorm van een mentaal conflict.
Ja, ja, somatisatie wordt het soms ook wel zo inderdaad genoemd, maar kan ook inderdaad als conversie worden bestempeld.
En ja.
Dat het dan echt in je lichaam gaat zitten.
We hebben wel echt... We zijn geïnteresseerd. We hebben interesse in... We zijn benieuwd, moet ik zeggen.
Ja, wat wil je? Wat wil je zeggen?
We zijn benieuwd naar welke van deze dingen je bij jezelf herkent. Dus
ja.
als je nou denkt van... er is inmiddels een kwartje gevallen. Ik heb even één van deze verdedigingsmechanismes. Daarvan denk ik, dat geldt eigenlijk wel voor mij. Dat heb ik nou door van mezelf. Dan willen we het graag horen. Dus stuur ons dan even een berichtje. Of zeg even iets over je ervaring. Dat vinden we heel leuk om te horen. Het is natuurlijk wel zo, het lastige aan psychoanalyse en ook wel aan deze dingen, is dat je eigenlijk... deze dingen zijn zo breed en er zijn er zoveel, dat je eigenlijk alles ermee kunt verklaren.
Ja.
En dat is het grote probleem ook wel voor de psychoanalyse. Dat wordt ook wel gezien als een niet-wetenschappelijke theorie. Omdat het eigenlijk niet ontkracht kan worden.
Nee.
Want voor de psychoanalyse heb je een bepaald patroon. Of je ontkent of compenseert
dat
voor
hebt.
Dat patroon. Dus het is eigenlijk, psychoanalyse heeft eigenlijk altijd gelijk.
Je bent altijd de sjaak. Daar komt het inderdaad op neer. Iedereen heeft continu alleen maar verdedigingsmechanismen die ze laten zien. Kijk, bijvoorbeeld Thijs is nu ook iets aan het weglachen. Weet je zo. En dan kan ik het weer rationaliseren.
Ja, dus een therapeut kan altijd zeggen, je hebt dit en dit een probleem. En dan zegt de cliënt, helemaal niet. En dan zegt
ontkenning.
Dat is ontkenning.
Ja. Zo snel kan dat gaan.
Ja,
dat maar welke heb jij nog meer nadat je dat het lijstje een beetje zijn doorgegaan? Je zei al intellectualisatie. Zie je er nog meer die je hebt?
Even kijken hoor. Ik denk ook, daar herken ik wel het meeste in, denk ik.
Ja.
Maar het lastige aan deze dingen is dat ze natuurlijk onbewust zijn. Dus dat je het eigenlijk niet van jezelf door hebt.
Ja,
dus ook wel.
Ja. Ik heb heel erg ook intellectualiseren, rationaliseren, minimaliseren of relativeren. Ik heb ook wel weglachen en humor. Dat gebruik ik ook veelvuldig. Even denken, welke heb ik nog meer... Nou, ik heb ook wel een klein beetje terugtrekking. Als het me heel erg veel wordt, dan kan het ook wel zijn dat ik dan even heel erg op mezelf wil zijn.
Ja.
Dus even, dat noem ik dan ego-tijd. Maar in principe is dat ook gewoon een stukje terugtrekken. Dat doe ik ook wel af en toe.
Alright. Zullen we door naar de quirky stuff?
Ja, quirky, quirky.
Want dan slaan we een klein stukje over, maar dat moet
dat
denk ik wel.
Helemaal prima. We zijn lang bezig. We
zitten lang bezig. Ik dacht misschien is het leuk om nog even iets te noemen over... Dus Freud... En zijn psychoanalytische school, zeg maar. Hè, dat is, ik zei net al, die zijn heel erg invloedrijk geweest binnen de psychologie. Een aantal van die ideeën hebben we allemaal overgenomen binnen de psychologie. Daar stelt niemand meer vraagtekens bij. Maar er zijn toch ook wel een aantal ideeën in dat werk van Freud... die wat opmerkelijk zijn. En waar we inmiddels die we inmiddels alweer hebben afgeschoten. En misschien ook wel terecht. Want er zijn soms een aantal rare theorieën. Dus Freud, de man, had ook gewoon vreemde ideeën over hoe mensen zouden werken. Al dan niet ingegeven door zijn cocaïneverslaving overigens. Want hij was ook erg overtuigd van cocaïne als een medicijn voor allerlei lichamelijke en mentale klachten.
Back in the day, jongen. Kon dat allemaal.
Dus dat was, het was een flinke gebruiker ook. En had soms nogal wilde ideeën. En een van zijn wilde ideeën was het Oedipus-complex. Mm-hmm. En ik dacht, misschien is die nog wel even goed om te noemen. Dit denken we dus niet meer in de psychologie. Hè? Maar wat is nou het Oedipus-complex? Oedipus, even kort, is een mythologisch figuur, een koning. Die als verschoppeling is opgevoed en op een gegeven moment weer terugkomt in Thebe, de stad waar die eigenlijk koning van is. Maar hij is weggedaan door zijn ouders, want er was een voorspelling. Hij komt terug in Thebe op het moment dat er een plaag is. Er is een pestplaag en dat kan opgelost worden door een sfinx te verslaan. Met een raadsel. Nou, heel lang verhaal, maar Oedipus verzint het raadsel. Hè, dus we weten de oplossing voor het raadsel. En hij is op weg naar Thebe. Is hij ook nog een groep mensen, een groep mannen tegengekomen waar hij ruzie mee heeft gekregen, waar hij een man heeft doodgeslagen in een rijtuig. Hij komt in Thebe. Hij lost het raadsel van de Sphinx op. En wordt daarvoor gevierd. Hè, dus de plaag die verdwijnt uit Thebe. Ik leg dit niet helemaal goed uit hoor, maar de strekking blijft.
Jij pakt het hele verhaal er ook bij.
En hij omdat die Sphinx niet meer de stad terroriseert, mag hij trouwen met de koningin. Wat blijkt nou achteraf dat die man die hij heeft doodgeslagen op weg naar Thebe blijkt zijn vader te zijn, de oude koning die hem dus als verschoppeling heeft weggedaan vroeger als kind, als baby. Hij is dus getrouwd met zijn moeder, de koningin.
Awesome.
En op het, op het moment dat hij erachter komt, dat is ook weer met een plaag. En dan komt hij erachter, dat ding. Als je dit wil lezen, lees het stuk van Sophocles. Super interessant toneelstuk hierover. Maar als hij erachter komt, dan is hij zo geschrokken dat hij zichzelf verbandt en zijn ogen uitsteekt. Omdat hij dan gezien, hij is ook heel Freudiaans, hij heeft gezien wat hij niet moet zien, dus hij steekt zijn ogen uit. Ja. Maar wat is nou het Oedipus-complex? Volgens Freud heb jij als, voornamelijk als jongetje is dat, heb jij de behoefte als jongetje om samen te zijn, ook zelfs in een seksuele zin, met je moeder. En dus is je vader een concurrent. Ja. Maak je ruzie als jongeling met je vader? Of is er een conflict tussen jou en je vader? Omdat je eigenlijk als jongetje samen met je moeder wil zijn. Mm-hmm. Dat is het Oedipus-complex. En daar was Freud behoorlijk streng in dat toch allemaal bleek te zijn. Er is ook een vrouwelijke variant, die heet het Elektra-complex. Ik ga niet dat hele verhaal ook vertellen. Maar dat is zo een van de ideeën. En Freud was dan nog wel, die zei van ja, maar dit is toch zo. Want dit is hoe ik het heb bedacht. Dus dat zie ik ook terug bij mijn cliënten, zeg maar, mijn patiënten, zeg maar. Dus Freud's wil was ook wel wet. En hij was tamelijk stellig in wat hij vond dat er allemaal was. Maar dit is dus een van die wilde ideeën, het Oedipus-complex, een van die wilde ideeën van Freud, die we inmiddels wel de prullenbak in hebben gebonjourd en denk ik ook wel met recht. Maar het zegt wel iets over de nogal wilde ideeën van de man.
Ja, het, ook gewoon veel, het ging veel om die seksuele driften die hij natuurlijk eigenlijk als soort van de hoofdmoot beschouwde voor vrijwel alles.
Ja.
En dat is wel iets genuanceerder. Er kunnen seksuele driften zijn, misschien ook wel richting je moeder of vader, who knows. Maar dat is een stuk beperkter en een stuk genuanceerder, denk ik, dan dat hij dat stelt.
Inderdaad. Ja.
Super interessant.
Niet alles is seks.
Eens.
Niet alles heeft met seks te maken.
Maar wat kunnen we ermee met al deze verdedigingsmechanismen?
Ja.
En hoe kom je er nou van af als je weet dat het schadelijk is enzovoort? Maar misschien moeten we dat eerst wel even zeggen. Ik denk dat veel van de verdedigingsmechanismen, die zijn voortgekomen uit dus iets, patronen, dingen die er gebeurd zijn ook in je jeugd.
Ja.
En niet elk verdedigingsmechanisme dat je hebt is slecht. Het gaat erom, het geeft ook een bepaalde filter voor jezelf. Het maakt ook de wereld een stuk behapbaarder voor jezelf. Want anders krijg je wel een hele hoop input en informatie waar je iets mee moet. En dat is voor heel veel mensen, inclusief ik, Is dat best lastig natuurlijk om daarmee om te gaan. Dus je hebt ook een beetje die filters nodig tot op zekere hoogte.
We hebben ze allemaal als mensen. Dit
en we hebben ze allemaal.
Mechanismes. En je hebt er een paar. En dat is ook een manier om te gaan met dingen die ingewikkeld zijn in je leven.
Ja.
En ik zou zeggen, gun jezelf ook die verdedigingsmechanismes. Dus
zeker.
Heb niet van jezelf het idee dat je die, nu je weet wat het zijn, ook helemaal allemaal uit de wereld moet helpen. En dat je dan beter bent of zo. Zo werkt het niet. Je hebt gewoon een aantal van deze dingen. Dat is nou eenmaal hoe je in elkaar zit. Dat is het om mens te zijn. Een hele belangrijke les binnen de psychologie, zou ik zeggen. Dat maakt het ook weer anders dan de coachingswereld, zou ik zeggen. In de psychologie geldt heel erg, if it ain't broke, don't fix it.
Zo is het.
Als het niet een groot probleem oplevert, moet je ook niet gaan proberen eraan te sleutelen. Want dan word je echt niet gelukkiger van.
Nee, ik zag een keer zo'n iemand die dit ook vertelde. Een soort trainer hierin. Die gaf ook als plaatje. De verdedigingsmechanismes zijn als een soort reddingsvest als je in het oceaan zit. Maar natuurlijk kan ook zo'n reddingsvest. Dan had hij daarna een plaatje met zo iemand die had zo'n belachelijk groot reddingsvest aan. Die vent bijna verstikte. Terwijl die wel dreef nog wel, maar dat ding verstikte gewoon. Hij kon bijna niet meer ademen doordat dat vest zo enorm groot was en opgeblazen was. Nou, en dan helpen verdedigingsmechanismes dus niet meer. En dan worden ze dan zitten ze tegen je. Ja, en dan is het wel interessant of goed misschien om daar professionele hulp voor te vragen.
Ja.
En te kijken of je daar dus enigszins vanaf komt. En wat een goede therapeut dan probeert te doen, is die verdedigingsmechanismes opmerken en aan je teruggeven als een soort spiegel, zodat je ziet, oh, doe ik dat?
Ja.
En dat je daar dan op een gegeven moment makkelijker mee om kan gaan en het beter bij jezelf gaat herkennen als je het doet, om dan erachter te komen van, oké, wat zijn dus eigenlijk de complexe gevoelens die waardoor het verdedigingsmechanisme nu opkomt en dat je dan die gevoelens iets meer gaat voelen ook.
Ja.
In plaats van de verdedigingsmechanisme. Maar
ja,
gaat
precies.
Hanteren.
Dus als je echt last hebt van het patroon, als je nou denkt, keer op keer kom ik in diezelfde situaties terecht. En hoe zit dat nou precies? Waarom is dat zo?
Ja.
Dan kan het wel eens met die verdedigingsmechanismes te maken hebben die dus dysfunctioneel zijn geworden.
Ja.
Dat kan je in therapie oplossen. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om juist naar een psychoanalytische psycholoog te gaan. In plaats van een CGT-psycholoog bijvoorbeeld.
Ja.
Waarin je dit soort dingen eigenlijk aan de oppervlakte brengt en op een andere manier leert doen.
Ja.
Want misschien waren deze verdedigingsmechanismen super nodig om je te verdedigen toen je 4 was of 14 of 24.
Toen was het heel logisch.
Maar misschien nu niet meer. Misschien zijn ze nu dysfunctioneel geworden en daar kun je dus wel iets aan doen.
Ja. Wat wij heel veel, dus in de therapievorm die ik hanteer, daar zijn we dan ook veel met die verdedigingsmechanismes bezig. En een van de dingen die we ook heel erg zien is dat sommige mensen die gaan die verdedigingsmechanismes echt zien als een onderdeel van hun eigen zelf. En wat wij dan proberen te doen in de therapie is dat echt los te koppelen van jezelf. Dat je ziet dat het een mechanisme of een patroon is waar je ook eventueel vanaf komt. En dat het niet onderdeel is van je persoonlijkheid of iets dergelijks. En dat is wel een belangrijke stap om van die verdedigingsmechanismes een beetje een behapbaarder geval te maken.
Ja.
Dus dat.
Cool.
Luisteraarsvraag?
Luisteraarsvraag. Een korte luisteraarsvraag. Want
zeker.
We zijn alweer heel lang bezig.
Ja. Hoi.
Even voorlezen?
Ja, doe jij eens voorlezen. Doe jij eens.
Hoi, gisteravond jullie podcast geluisterd. Echt super leuk weer. Fijn. Kan uit de Big Five. Ik denk dat dit dus de vorige podcast is.
Ja, nee, maar het was.
Kan uit de Big Five het persoonlijkheidsmodel vaak ook uitgemaakt worden of iemand autisme, ADHD, ADD, etc. heeft? En gebruiken ze deze manier dan ook om zulke diagnoses vast te stellen? Deze persoon zegt nog, Ruby namelijk, dit viel mij vooral op bij de laatste aflevering aangezien mijn vriend is gediagnosticeerd met autisme en dus bijvoorbeeld erg slecht tegen verandering kan.
Ja, nou, kort antwoord, nee. De Big Five wordt daar eigenlijk niet of nauwelijks voor gebruikt om dat soort dingen te diagnosticeren. Natuurlijk kan het zijn dat er ook deels persoonlijkheidstrekken in zitten waardoor je meer een neiging kan hebben of een vatbaarder kan zijn voor bepaalde stoornissen. Maar dat betekent niet dat het altijd zo natuurlijk één op één hetzelfde is. En het wordt dus ook niet gebruikt om het te diagnosticeren eigenlijk.
Nee. Dus zie je een aantal van die persoonlijkheidsdingen van zo'n stoornis terug in zo'n Big Five model?
Ja.
Wordt zo'n Big Five vragenlijst gebruikt om diagnoses te stellen? Nee.
Omdat het eigenlijk alleen
gelukkig ook
pakt.
Niet per se andere vragenlijsten hoor. Want zeker je kunt je voorstellen dat een ADD of een ADHD of een autisme diagnose best nog wel veel impact heeft. Zegt ook veel over wie je bent. Moet heel zorgvuldig gebeuren. Gebeurt over het algemeen met een aantal sessies met een psycholoog. Met vragenlijsten en gesprekken die je voert. Misschien ook nog wel een aantal psychologische testjes. Neuropsychologische testjes. En uiteindelijk kom je dan, als het goed is, bij zo'n diagnose uit. Maar dat zijn over het algemeen niet dingen die je doet met een kort persoonlijkheidsvragenlijstje.
Nee. Dus dat. Dus bedankt voor je vraag, Ruby. Ja. Hopelijk is het hiermee beantwoord.
En dan sluiten we af.
Zeker. Dus we zijn weer bij het einde van deze aflevering. In de volgende week gaan we het over narcisme hebben. Dus stay tuned als je daar heel erg geïnteresseerd in bent. We hebben dat in de vorige podcast een beetje besproken, maar we gaan hem nu even flink uitgebreid bespreken. Dus als je die niet wil missen, abonneer je dan natuurlijk op de podcast. Dat kan op Spotify, iTunes, overal, YouTube.
Ja, dus als je het gevoel hebt dat je ex een narcist is, dan is dit de aflevering om te luisteren, denk ik, volgende week. We willen graag ook wel weten van jullie wat nou jullie verdedigingsmechanismen zijn. Dus laat ons dat zeker ook weten in een berichtje. Ja. Dat vinden we tof om te horen. Of jullie gedachten erbij. En als je nog vragen hebt, net zoals Ruby, die de vraag van net instuurde, stuur die dan ook in via...
Ja, via de Instagram-account bijvoorbeeld. Kan ook, ook de comments onder bij de YouTube-kanaal, kan dat ook. Als je natuurlijk ook verdedigingsmechanismen bij je partner of vrienden of iets of ouders ziet, mag je dat ook sturen. Dat vinden we ook leuk.
Ja, zeker.
Dus kom maar door met al die gekkigheid.
Of als jij nou als luisteraar bij ons als podcastmaker verdedigingsmechanismes hebt ontdekt die wij zelf nog niet doorhebben, want het zijn onbewuste dingen, dan horen we het ook graag.
Heel graag zelfs. Ja,
dus en vergeet je dan niet ook te subscriben bij de podcast bijvoorbeeld en geef ons even een paar sterretjes, want... Ja, de onfortuinlijke situatie doet zich voor dat we nog steeds aan het concurreren zijn met onze oude podcast die we niet meer maken. Dus dat doen we liever niet. Dus stuur ons wat liefde dan in die zin. Dat helpt namelijk heel erg om in de ranking wat omhoog te komen. Stuur berichtjes, vragen in. Dat vinden we hartstikke leuk om te doen. En vergeet niet, zelfs als je allerlei verschillende complexe verdedigingsmechanismes hebt, ben je verre van normaal en ben je uniek. En of je nou wil of niet, normale mensen bestaan echt niet.
Nope.